Welkom bij Langman, de podcast. Mijn naam is Deborah Langman. Fijn dat je luistert. Je gaat luisteren naar het eerste deel van 4, over het verhaal van Toon de Preeuw. In dit eerste deel ga ik in gesprek met zijn zoon Dominique de Preeuw. In de volksmond werd hij Toon genoemd. Maar zijn echte naam was Tony. In het verhaal noemen wij hem Toon. Zoals zijn collega's, vrienden en familie dat ook deden. Toon was raadslid en voormalig schepen in de stad Turnhout. Maar ook vader, echtgenoot en vriend. En trouwe fan van voetbalclub KV Turnhout. Toon was een man met een rijk sociaal leven. Dus het was in eerste instantie niet zo vreemd dat hij wat later was. Echter, Toon zou niet meer thuiskomen. We gaan in dit eerste deel van dit verhaal luisteren naar Dominique, de zoon van Toon. Hij begint te vertellen over zijn vader.
De kleutertijd, dan denk ik vooral aan iemand die heel veel vertelde en voorlas. En altijd ook heel goed was in verhalen verzinnen. Dus dat is eigenlijk een warme tijd. Hij was ook iemand naar wie ik wel opkeek. Hij was ook iemand die goed belezen was, die van veel op de hoogte was. Was ook actief in de politiek en zo. En dat imponeerde mij. En ik dacht van ja, dat is een niveau waar ik zelf nooit aan zal komen of zo. Als ik dan denk zo de middelbare tijd, ik was geen uitblinker op school. Of ik deed zeker te weinig op school. En dat was vaak aanleiding voor heel... Daar kreeg ik dan echt stevige uitbranders voor. Dat is zo'n periode, als ik denk aan die periode, dat is zo een beetje een afstandelijke periode. Ook omdat hij veel weg was voor politiek en zo. Dus hoewel ik erbij wil zeggen, ik heb hem daar niet minder graag voor gezien, maar dat is zo'n periode dat we wat meer afstand hadden tegenover elkaar. Waar we elkaar wel in konden vinden, is als er lol gemaakt werd. In woordspelingen, in mopjes maken, in inpikken op elkaar. Dan zaten we direct op één lijn. Dat zijn zo de belangrijkste dingen die eigenlijk boven komen. En wat misschien ook wel mooi is, de laatste keer dat ik hem gesproken heb. Toen was hij ook net met pensioen. En dan was ik zo... Ik woonde al apart, maar ik ging nog geregeld langs bij mijn ouders. Ik heb mij dat achteraf pas gerealiseerd, dat hij wel zo toen de moeite nam van, kijk, ik heb nu tijd en kom, we gaan eens zitten en we babbelen eens. En dat is eigenlijk, dat is nog een hele mooie, leuke avond nog geweest.
Als ik Dominique deze laatste zin hoor uitspreken, hoor ik respect voor zijn vader. Mijn eerste vraag was dan ook, zie jij eigenschappen van je vader in jezelf terug?
Ik denk het wel. En ik denk, ja, vooral met ondertussen heb ik zelf kinderen. En je weet gewoon van, dat had zo goed gewerkt. Ja. Dat had hij zo leuk gevonden, dat had hij zo leuk gedaan. Ja. Die kinderen hadden ook er veel aan gehad. Maar dat is natuurlijk niet, hè. Ja.
We gaan naar 7 november 2004. De dag waarop het leven van de familie voorgoed zou veranderen. Ik vroeg Dominique wat hij zich herinnerde van die dag.
Ja, wat er toen is gebeurd, weet ik natuurlijk vooral van mijn moeder. En ja, wat er toen vooral is gebeurd, ze hebben gewacht. En dan op een gegeven moment heeft mijn moeder beslist, ja, dan zullen we maar eten. Omdat die ook iets had van, ja, dat is ook niet zo raar of zo. Dat die eens wat langer wegblijft. Zeker de jaren daarvoor, hè, dat is ook iemand na vergaderingen of na gemeenteraad, ja, die bleef ook graag al eens hangen om een pint te drinken. Dus mijn moeder dacht, ja, dat is ook zoiets. Hè. Hoewel ze het in die zin raar vond, omdat ze zei van, ja, hij is de laatste tijd wel rustiger geworden op dat vlak. Ja. Maar goed, ze hebben dan gegeten en dan mijn grootmoeder is dan naar huis gegaan. Hè. Die woonde naast mekaar, dus dat was naast de deur. En ik weet dat mijn moeder gaandeweg dan wel ongerust is geworden. Van ja, nu blijft hij toch lang weg en wat zou er aan de hand zijn? Maar ja, zij had geen auto, dus, hè, want hij was weg met de auto. Dus ja. Zij kon niet. En dan heeft ze een taxi gebeld en is ze eigenlijk met een taxi nog beginnen rondrijden. In Turnhout, maar ja, niks gevonden natuurlijk. En ik denk dat ze 's morgens dan uiteindelijk wel de politie heeft gebeld. Wat ze zich later heeft verweten, dat ze dat zo laat heeft gedaan, hoewel dat totaal geen verschil had gemaakt. Het gevoel dat er iets mis zou kunnen zijn, dat komt gaandeweg. Ik denk, als ik nu even het hoofd van mijn moeder verplaats, zo gaandeweg wordt het van dit is normaal naar dit klopt toch niet meer. En voor mij is het begonnen die maandag voormiddag. Want eigenlijk ben ik pas toen in het verhaal gekomen. Ja. Omdat mijn moeder mij toen belde van hij is niet naar huis gekomen, ik weet niet wat ik moet doen. En het gekke is, zij moest toen, zij werkte nog voor Brepels. En die periode was het ook boekenbeurs in Antwerpen. Brepels had daar een stand waar zij dan van dienst was. Dus had zoiets van, ja, ik zal maar gaan. Hè. En ik ben dan naar de Begijnenstraat gereden. Je weet niet wat je moet doen. Hè. Dus ik ben er dan naartoe gereden. Ik zag in de gang al dat ze op de trap een briefje had zo een groot papier op de trap had gezet van bel alsjeblieft, we weten niet waar je zit of zo. Ik ben dan ook nog naar de garagebox gaan kijken. Maar gewoon garagebox, de auto is weg, meer niet. Maar je voelt wel, ja, dit is raar. En het is, denk ik, bij mezelf die avond, dus die maandagavond, toen we dan samen zaten thuis bij mijn moeder en nog altijd geen bericht hadden. Vanaf toen voel je wel van, ja, dit is mis. Dit klopt niet, hier is iets. En je weet niet wat er aan de hand is, maar je voelt, dit is fout. Ik weet dat er toen, er is nog even een verhaal rondgegaan van een, was het een Poolse of zo, van een vrouw waar dat die mee aan het babbelen zou zijn geweest. Zo nog even dat die dan met twee naar Nederland zou zijn gegaan, naar een hotel of zo. Zo dat soort pistes van misschien een flirt links of rechts of toch ergens blijven. Of misschien ligt die ergens in een gracht, is er iets gebeurd of heeft hij iets gekregen. Of zo aan dat soort dingen denk je, maar je denkt ook al wel aan kwaad opzet, hoewel je op dat moment geen idee hebt in welke richting je moet denken. Ja, alleen wat ik net zeg, je weet, dit is fout, maar je weet niet wat.
Wat er feitelijk gebeurde, is in een slechte film niet eens serieus te nemen. Toch werd dit verhaal de afschuwelijke werkelijkheid voor Toon. Dominique vertelt nu in zijn woorden wat er achteraf bekend geworden is.
Wat er eigenlijk is gebeurd, is hij is dan zondagavond thuisgekomen met zijn wagen van de voetbal. En hij is dus die wagen in de garagebox gaan zetten. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk van op de straat is er een soort toegangspoort, niet eens een poort, maar wel een opening. Dan hij eigenlijk door een steegje tussen huizen. En dan kom je op een open plaats waar allemaal garageboxen zijn. En dus terwijl hij van de straat is binnengereden, zijn dan die twee daders, die liepen ook rond in de straat op zoek naar een slachtoffer, op zoek naar iemand om te beroven. Hebben hem zien binnenrijden, die zagen die wagen. Dus mijn ouders hadden toen net eerder dat jaar een nieuwe wagen gekocht, een Audi. Die zagen die wagen en die zeggen, aha, interessant. Dat is misschien wel iemand die geld heeft. Dus ze zijn hem gevolgd in dat steegje. En ik weet dat toen, nu is de verlichting anders daar, maar toen was die verlichting nog met een knop die je zelf moest induwen als je binnenreed. En ik weet, hij deed dat eigenlijk bijna nooit. Dus het was donker. En ze hebben hem eigenlijk in het donker beslopen. En dus terwijl hij de poort van de garage aan het dicht doen was, heeft de hoofddader, dus de Duitse, de Sven Stam heet die, heeft hem besprongen eigenlijk op de grond geduwd of gedwongen. En dan, ik weet niet, waarschijnlijk nog is er een kleine schermutseling geweest. In ieder geval, ze hebben hem bedreigd. Is hij dan in het koffer van de kofferbak van de wagen moeten kruipen. Dan zijn ze in de wagen gestapt om daarmee weg te rijden. En dan zagen ze, het is 2004 natuurlijk, hè, dus ook technisch nog andere tijden. Dan zagen ze in de wagen zo een carkit om mobiele toestellen, mobiele telefoon in te zetten. Dus dan dachten ze, ah ja, mobiele telefoon. Ze zijn terug uitgestapt, heeft hij zijn telefoon moeten afgeven. En dan zijn ze beginnen rijden. En uit hun verklaringen achteraf weet je dat ze eigenlijk, dat ze zelf ook, er was geen plan. En ze wisten eigenlijk zelfs niet waar ze waren. Die waren op de dool. Dus die zijn dan op goed geluk beginnen rijden. Uiteindelijk richting Baarle-Hertog, Baarle-Nassau. Daar zijn ze onderweg nog gestopt, een bosweg ingedraaid. Hebben ze hem even uit de koffer gelaten. En ik weet dat de verklaringen, de verklaringen die ze achteraf hebben afgelegd. Toen hebben ze een mes boven gehaald. En dus onder bedreiging van dat mes moest hij dan zijn bankkaarten afgeven en de pincodes. Moest hij weer in die koffer. En dan zijn ze naar Baarle gereden en dan hebben ze daar bij een bank €500 afgehaald. Dan weer beginnen rijden, richting verder Nederland in. En toen zijn ze eigenlijk maar beginnen nadenken van, ja, nu zitten we dus met die man, die heeft ons herkend, wat gaan we daarmee doen? En dan is een soort van discussie ontstaan van, ja, we moeten hem ontdoen van hem. Ik weet niet of er toen al een beslissing is genomen. Maar uiteindelijk zijn ze dan... Nee, wat ik ook nog weet, is ze zijn dan in de buurt van... Ah ja, ze zijn nog, ik geloof in Rotterdam, nog gestopt. Waar een van hen een vriendin had. Dus dan zijn we nog even langs. Dus mijn vader zit ondertussen maar in haar koffer. Ja. Dan zijn ze nog ergens getankt zonder te betalen en doorgereden. En dan is die rit uiteindelijk geëindigd in Katwijk, aan het strand.
Je luisterde naar deel 1 van Langman, de podcast, over de moord op Tony de Preeuw. In de volgende aflevering vertelt zoon Dominique over de respectloze wijze waarop zijn vader werd behandeld en bedreigd.
En dan heeft uiteindelijk de Duitser gezegd van, kijk, je stapt nu de zee in en we zien u niet meer terug. Of, en dan maakte hij een gebaar van of, ja, of uw nek gaat over.
Deze podcast is een productie van Antwerp Podcast Service. Techniek en productie is van Lelussie. Met dank aan Dominique de Preeuw, Mieke Paulussen, Peter Manen. Ik ben Deborah Langman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.